daarvoor gaat naast mijn werf. En Mattie Niemeyer bespeelt het orgel. De kanselbloemen zijn voor broeder en zuster Blanksma in Assen. En de collecte in het voorspel van het slotlied is voor de kinderherstellingsoord Siloam in Curaçao. Activiteiten de komende week. Het koor repeteert maandagmiddag in Rode en donderdagavond is het 30PLUS bij Marjan Jansen. Volgende week, zondag om 10 uur, gaat hij voor Joop van der Meij. Ik wens ons allen een goede dienst.
In memoriam, Geert Christians, Bellingwolde, 15 juli 1940, Haren, 15 maart 2024. Op vrijdag 15 maart 2024 overleden in Dilk de Haren Geert Christians op een leeftijd van 83 jaar. Geert Christians werd geboren op 15 juli 1940 in Bellingwolde. Hij kwam uit een gezin dat nauw betrokken was bij de geloofstraditie van de baptisten. Van jongs af aan was Geert geïnteresseerd in alles wat met bouw te maken had en het lag dus voor de hand dat hij zich daar verder in zou bekwamen. Het werd Groningen waar hij zijn opleiding deed. En het was ook in Groningen bij de gereformeerde Zoos, zoals ze destijds werd genoemd, waar hij zijn vrouw Marijke Zijlstra leerde kennen. Ze gingen wonen in Haren en kregen 2 kinderen, Sybren en Hedy. Geert was een echte praktijkman op het vlak van de bouwkunde. Zijn kinderen deden nooit vergeefs een beroep op hem als er iets moest worden gerepareerd of er tegels moesten worden gestraald voor de tuin. Toch studeerde hij op latere leeftijd nog bouwkunde. En zijn interesse werd vooral gewekt door kleuren. Na afronding van deze studie kwam Geert Christians bij de gemeente Assen terecht, waar hij tot het bereiken van de AOW-leeftijd heeft gewerkt. Zijn taak was vooral de gebouwen die de gemeente Assen bezat, om die goed te onderhouden. Vele jaren was Geert Christians betrokken bij de doopers in de gemeente Haren, waar hij vanwege zijn expertise de zorg voor het gebouw op zich had genomen. Hij was ook betrokken bij de plaatselijke Partij van de Arbeid afdeling in Haren. Op vrijdag 22 maart hebben we afscheid van hem genomen hier in ons kerkgebouw. Het gebouw dat vele jaren zijn aandacht had. Dominee Klaas van der Werf schetste zijn leven in betrokkenheid met het Bijbelgedeelte van Mozes en de brandende braambos en hoe God zich aan Mozes manifesteerde. Zijn zoon Sybren, dochter Hedy en ex-echtgenote Marijke deelden hun herinneringen waarbij stil werd gestaan bij de betekenis van de boot in grauw, zijn liefde voor Dixieland en de trompet welke hij zelf heeft gespeeld. Als momenten van bezinning werden er 2 stukken pianomuziek gespeeld, zowel door een schoondochter als kleinkind. Heel toepasselijk stond op het bericht van overlijden een foto van een kunstwerk van de Waddenzee. Het is een houtsnede gemaakt door een zekere Maria in 2013 met de titel Waddenmeer. De Waddenzee dus. Met op de foto de paaltjes van de landbouwwinning weerspiegeld in het rimpeloze water wat is blijven staan bij eb. En het is de overgang van het blauwe van de lucht naar het groenblauwe van de bodem van de zee wat deze houtsnede zo mooi maakt en waardoor de spiegeling van de paaltjes zo mooi naar voren komt. Het is net alsof hemel en aarde met elkaar verbonden zijn. En de houtsnede weerspiegelt ook de schepping. De plek waar mensen het leven hebben vanuit de opvatting van de scheppingsgedachte van God. Geert Christians zijn lijfspreuk was: vergeet niet om even naar boven te kijken. Daar zit vaak het mooie. Deze woorden slaan voor hem speciaal op het kijken naar het gebouw. Aan de bovenkant van de gevel van een gebouw zit vaak het mooie. Met het trompetstuk My Own King and I and Joel hebben we afscheid van hem genomen. Dat Geert Christians rustte onder de hoede en de zegen van de eeuwige. Hij mocht 83 jaar worden. Rustig. En speciaal eigenlijk op zijn verzoek het lied Beveel gerust uw wegen, al wat uw hart verdeelt. We zingen compleet 904, 1 en 2. Pasen, het moment dat Jezus aan het kruis hangt en inmiddels al is overleden, waarbij de soldaten eigenlijk wordt gevraagd, zoals het gewoonlijk was in die tijd, om de benen te breken van degenen die aan de kruisen hangen. Dit in verband met de stijfheid van het gebeuren en dat ze gemakkelijk af te halen zijn. En we lezen het gedeelte van na Pasen dat Jezus is opgestaan. Het gedeelte dat hier beschreven staat, dat is het gedeelte waar een Romeinse soldaat in plaats van de beenderen van de botten te breken, zeg maar, van Jezus, hem een speer in de zij steekt waar bloed en water uitkomt. Dit bloed en water wordt expres hier zo vermeld, want dat bloed en dat water, dat is namelijk, ja, Jezus zijn totaliteit, dat is in feite zijn leven. En dat is heel belangrijk in de overlevering geweest, dat bloed en dat water. Want deze twee ingrediënten zorgden er namelijk voor dat deze Romeinse soldaat die hem met die speer heeft gestoken, dat die in aanraking kwam met zijn bloed en met het water. En er wordt van hem gezegd dat hij eigenlijk heel slechtziend was, maar doordat een paar spaatjes van die door die speer bij zijn lichaam was gekomen, was hij plotseling weer heel goedziende geworden. Het stuk is expres geschreven dat de benen van Jezus niet worden gebroken, met het oog natuurlijk op Pasen. Want ja, in het opgestane gebeuren kun je natuurlijk niet iemand hebben die gebroken botten en benen heeft gekregen. Dus vandaar is het verhaal zo gecomponeerd dat van de andere twee de benen wel worden gebroken, maar uitgerekend van Jezus niet. Die soldaat is eigenlijk de eerste echte gelovige van het christendom. Dat hebben wij niet zo in de gaten, maar hij is namelijk de eerste die eigenlijk uitroept van, ja, maar deze mens is waarlijk God zoon. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van de Sabbat was groot, vroeg Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. En dan nog een gedeelte van na Pasen. Toen het aan avond geworden was, op de eerste dag der week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten werden uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: vrede zij u. Tot hiermee onze bijbellezingen. We zingen nog van die 605 coupletten: licht ons loten aan het duister. Thank you. Constantijn, keizer Barbarossa, ineens met het geloof, terwijl ze er eigenlijk helemaal niks van moeten hebben. Want waarom wordt er altijd teruggegrepen op bijzondere historische gebeurtenissen gekoppeld aan het geloof? Hitler zag zichzelf als de Messias van het Duitse volk en zag zichzelf als de opvolger van de vroegere Romeinse keizer. Ook Mussolini deed dat. Maar hij had het voordeel dat hij in Rome woonde. Dus kon hij die gelijkenis met het Romeinse Rijk van vroeger heel mooi gebruiken. En Stalin die greep in 1941 bij de Duitse inval terug op de tijd dat Rusland pas het christelijk geloof had aangenomen en dat Alexander Nevsky vocht tegen de ridders van de Duitse orde en met de hulp van God de Duitse ridders had verslagen. Zo moesten de Russen dus ook doen tegen de Duitsers. Net zoals tegenwoordig dezelfde middelen uit de kast worden gehaald om het oosten van Oekraïne te veroveren. Kortom, het geloof als verbindend propagandamiddel blijkt goed te werken bij het volk om zogenaamde rechtvaardige oorlogen te voeren. En wanneer je dan ook nog voorwerpen van je religie hebt die buitengewone krachten schijnen te bezitten, ja, daar ben je natuurlijk helemaal spekkoper. Vooral als het voorwerpen zijn die teruggekoppeld kunnen worden aan God of Jezus. Al is het maar een stukje van het kruis van Jezus. De beker van het laatste avondmaal, waar Jezus zelf nog uit heeft gedronken en die als heilige graal in Groot-Brittannië terecht is gekomen. Een stukje bot van een apostel of een ander iemand die in de Bijbel wordt genoemd. Wat voor voorwerp het ook is, zolang die voorwerpen maar te maken hebben met je geloofstraditie, heeft zo'n voorwerp hele bijzondere krachten waar dankbaar door heersers gebruik van wordt gemaakt. Dit soort voorwerpen werden na 325 na Christus heel populair. De keizer van het Romeinse Rijk, keizer Constantijn, die had besloten om het christendom als staatsgodsdienst in te stellen, waarbij hij zelf aan het hoofd stond van deze godsdienst. Hij liet de geloofsbelijdenis opstellen in de plaats Nicea en aangezien zijn rijk zo groot was en hij veel onderdanen had, was deze religie van het een op het andere moment een grote speler op het toneel van Europa destijds. Maar als geen ander zag deze keizer in dat er bij een geloof wel wat te kijken moest zijn. Een religie die alleen uitging van het woord was wel heel saai. Dus kwamen er ineens allerlei voorwerpen bovendrijven. Voorwerpen die worden genoemd in de Bijbel en die gerelateerd konden worden aan Jezus. Na meer dan 300 jaar was er blijkbaar dus niets verdwenen. Er werden stukjes hout van het echte kruis gevonden. Zelfs de spijkers van het kruis die lagen er nog. Ook de plank met het opschrift Indri werd gevonden en ook de geesel, ook wel de zweep genoemd, de doornenkroon, de rietstok, het kruis, de doek van Veronica, die toevallig aan de kant stond toen Jezus voorbij liep met het zware kruis op zijn schouders en die zij heeft gegeven aan Jezus om zijn zwetende hoofd af te wissen, waardoor zijn gelaat in de doek kwam en wij weten hoe Jezus eruit zag. Dan heb je nog de spijkers, de hamers, de dobbelstenen waarmee onze mantel werd gedobbeld, de emmer voor de azijn, de spons, de nijptang en tenslotte de speer of de lans. Al deze voorwerpen die werden na het jaar 325 ineens heel populair. Vooral omdat aan deze voorwerpen allerlei geheimzinnige krachten werden toegeschreven. Waarbij de speer, waarmee de Romeinse soldaat Jezus stak, de kroon stond. En die speer waarmee een der krijgsknechten zijn zijde doorstak, staat er, die is er nog steeds. Deze echte speer, die ligt namelijk in de schatkamer van de hoofdburg in Wenen. De Europese kruisridders, die in 1098 naar Jeruzalem vertrokken, hebben deze speer toevallig gevonden en hem meegenomen. De Duitse keizer Frederik Barbarossa, die had hem, en ondanks het feit dat hij in Turkije is verdronken, is die spier toch naar Duitsland gekomen en in 1271 al in Wenen terechtgekomen. Want wie deze speer van Jezus in zijn bezit heeft, is onoverwinnelijk, dacht men. Dus was het zaak om die speer goed te bewaren. Christus zou zelf wel meestrijden tegen de vijand. En dat kwam die Oostenrijkse keizers allemaal heel goed uit. Deze keizers waren ineens en supergelovig en dachten door die speer dat hun legers onoverwinnelijk zouden zijn. Wat wil je dan nog meer? En dat allemaal door die ene speer. De speer die je nog steeds kunt bekijken als je een bezoek brengt aan het museum van de Hofburg in Wenen. Gelukkig maar zijn er meer van dit soort speren in omloop. Want Wenen ligt nu niet zo 1, 2, 3 naast de deur. Je kunt ook naar Krakau of naar Mantua voor die speer. Ook niet naast de deur, maar als je toch op vakantie bent en als je er toch bent, nemen we dat even mee als een soort van cultuursnuif. Weet jij veel wanneer je in Krakau bent dat er in Wenen ook nog zo'n speer ligt? Per slot van rekening is deze speer niet zomaar een geloofsattribuut. We hebben zojuist in de Bijbel gelezen dat er staat: één der krijgsknechten doorstak zijn zijde en terstond kwam daar bloed en water uit. Gevolgd door het zinnetje: en die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt dat hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Maar wie is nu die hij die dat allemaal gezien heeft en ervan heeft getuigd? Nou, inmiddels weten we dat deze hij een Romeinse soldaat was. In de Griekse grondtekst staat namelijk het woord longe. En dat woord longe, dat betekent speer of lans, in het Grieks. Het woord longe is dus geen eigenaar. Maar dat werd het wel. Al heel snel werd er in de overlevering aangenomen dat de soldaat die Jezus doorstoken had met zijn speer, dat deze man longe heette. En ook werd er nog van hem gezegd dat hij slechtziend was. Maar zie daar, een wonder gebeurde. Toen hij de speer in de zijde van Jezus stak, er kwamen wat druppeltjes bloed en wat water langs de speer in zijn ogen terecht, waardoor hij goed kon zien. En dat was volgens de overlevering ook de reden dat hij geloofde dat Jezus de mens van God was en dat uitriep. En als eerste echte gelovige van het christendom kreeg hij de naam Longinus. En als je nog wilt zien hoe deze soldaat Longinus eruit heeft gezien, dan moet je naar de Sint-Pieter in Rome, want daar heeft de beroemde beeldhouwer Bernini een groot beeldhouwwerk van Longinus gemaakt, inclusief met de speer. Je begrijpt dus wel dat deze speer een heel belangrijk geloofsattribuut is. Zelfs Hitler was hiervan op de hoogte. Want toen hij in 1938 Oostenrijk annexeerde, heeft hij de speer direct laten overbrengen naar de Humboldt Universiteit in Berlijn. Maar de speer heeft Hitler niet geholpen. In 1945 hebben de nazi's hun kostbaarheden overgebracht naar Nuremberg om het in de kelders te beschermen tegen de bombardementen, waarna na de bevrijding in handen is gekomen van de Amerikanen die er weer voor hebben gezorgd. terecht is gekomen. Hitler heeft vast gedacht, net zoals zijn voorganger Frederik Barbarossa en zijn kruisrindervriendjes, als ik die speer van Jezus in handen heb, dan ben ik onoverwinnelijk. Maar het mocht niet baten. Nu is er niks mis mee om geloofsattributen te hebben. Daar kun je bijna ook niet zonder. Kijk alleen maar naar onze kaas, die we niet voor niets de paaskaas noemen, omdat het een verwijzing naar het paasfeest is. En kijk ook maar naar onze kerstboom, het is een boom die verwijst naar het kerstfeest. Een geloof kan niet zonder geloofsattributen. Het hangt er alleen vanaf hoe jij als gelovige omgaat met die geloofsattributen. Als iets symbolisch is, is er helemaal niks mis mee. Denk alleen maar aan het gebeuren dat je een kaarsje voor iemand opsteekt. Dat je een foto van iemand bewaart. Dat je voorwerpen bewaart in de vorm van een trouwring, een armbandje, een kettingje. Kortom, voorwerpen die je dierbaar zijn, omdat er een verhaal achter zit. Een verhaal wat alleen jij kent, omdat jij dingen samen hebt doorleefd met de iemand die jou zo dierbaar was. Het verhaal achter het voorwerp moet wel voor jezelf geloofwaardig zijn. Want dat bepaalt in feite of het voorwerp voor jou wel of geen betekenis heeft. Er is een tijd geweest dat doopgezinden totaal geen voorwerpen in hun gebouwen wilden. In hun ijver consequent te zijn in hun geloof pasten daar geen kaarsen, kruisen, kerstbomen of paaseieren bij. Zelfs een plant of bloemen in de vermaring werden al gezien als te veel opsmuk. Geloofsattributen zijn niet nodig, dacht men. De Bijbel is al meer dan genoeg een geloofsattribuut. Maar die Bijbel moet natuurlijk wel worden uitgelegd. En die Bijbel inspireert wel mensen voor het leven. En dan kan er toch helemaal niks mis mee zijn wanneer mensen vanuit hun geloof teksten op muziek zetten, of teksten verbeelden in een schilderij, of een beeldhouwwerk, of een fotoreportage. Een geloof kan niet zonder geloofsattributen. Iedereen heeft wel een bepaald voorwerp wat hem of haar dierbaar is. Alles hangt af van de betekenis die jij zelf aan zo'n voorwerp toekent. Niet de geloofsattributen bepalen jouw geloof, maar jouw geloof bepaalt wat de geloofsattributen voor je zijn. Nog één keer. Niet de geloofsattributen bepalen jouw geloof, maar jouw geloof bepaalt wat de geloofsattributen zijn. Amen. We hebben geluisterd naar het oude koraal, eigenlijk al uit de middeleeuwen. Erschienen is der Heilige Dag, wat slaat op de Paasdag, van een bewerking van Johan Walter. Wij willen samen stil zijn. Soms is stilte ook een geloofsattribuut, omdat je niet weet hoe je de dingen onder woorden moet brengen. Soms kan stilte je meer helpen dan 10 keer het Onze Vader bidden. Net zoals een bepaald gedicht je kan aangrijpen, of een bepaalde schildering, of een foto. Het zijn allemaal geloofsattributen. Geloofsattributen die soms meer kunnen zeggen dan jij kunt benoemen. En het zijn vaak ook die geloofsattributen die je raken. Raken omdat ze je in verbinding brengen met jezelf, met je eigen leven. Met iemand die je hebt moeten missen. Waar je nog steeds zo verbonden mee voelt. Ook dat zijn kleine geloofsattributen die je soms bewaart. Bewaart in herinnering, maar ook bewaart in je hart. En in je hart kun je alleen maar herinneringen opslaan. Maakt het moeilijk om in de wereld van vandaag te staan. Maar toch, aan de andere kant, is er ook de vreugde. De vreugde die je kunt beleven aan dingen die gebeuren. Dat je zegt van, goh, ik ben niet altijd zwaarmoedig of zo. Ik ben soms heel blij en vrolijk en ik geniet van de dingen. Ook dat is geloven. Een hele goede kans zelfs van geloven. Omdat het je energie geeft. En daarom bidden we ook met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel zei, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. En dan zingen we zo meteen als laatste lied 631.
34.
U zijt de glorie en tijdens het voorspel zal worden vervolgd. Dat de Heer ons mogen zegenen en behoeden. Dat de Heer zijn aangezicht mag lichten over ons en ons genadig mag zijn. En dat de Heer zijn aangezicht verheft over ons en ons vrede mogen geven. Amen.